opname van woensdag 5 november 1997 behandelt broeder Toon van der Hoorn, Openbaringen, aflevering 28.
Dan heb je een heerlijke verwerking van het geheel. Dan kan je nu al met verlangen en met liefde tot Gods plan luisteren, om het verder ontvouwd te krijgen, duidelijker en helder te krijgen voor je leven. En dan ga je ook zien hoe de derde studie over de slag van Harmagedon eigenlijk weer een soort inschuifproces is in die andere twee. Hè? Waarin er weer nieuwe facetten, zeker nieuwe facetten vanavond naar voren komen. Je hebt misschien al iets geproefd toen ik zei vorige keer, Jezus spreekt dat woord, weet je wel, dat machtswoord. En ik zei, nou, de gemeente gaat er ook nog wat mee doen. Ja? Zoiets heb ik gezegd toen. Nou, daar zal ik in de eerste drie punten vanavond het een en ander van doorgeven. En ik zal vervolgens doorgeven wat dan de gevolgen zijn. En dan werken we langzamerhand naar, laat ik zo zeggen, de fundamenten toe van het duizendjarig rijk. Of het begin van het duizendjarig rijk, zo je wil. Ja? Nou, dus even gewoon ter inleiding. Gewoon even ter definiëring van, hier zijn we mee bezig. En zo gaan we verder. Goed. Ik heb het vanavond genoemd, de slag van Harmagedon en dan wel het slot. En ik heb het voor je verdeeld in 7, sommige makkelijke, soms wat minder makkelijke punten. Maar ik verwacht dat Gods geest zijn werk wel kan doen vanavond. Ja. Ik begin bij punt 1. En dan lijkt het of je er middenin valt, dat klopt, want het is de derde studie. Punt 1 is een confrontatie op alle niveaus. Dus ik heb het over de slag bij Harmagedon. Een confrontatie op alle niveaus. Het gaat de antichrist om Jezus Christus zelf. Die zit immers op de troon. Die heeft die plaats bereid. Daarom treedt Jezus Christus hier in het strijdperk. Hij zelf gaat hier voorop in de strijd. Dat is nieuw. Nu strijden wij onder zijn leiding. En is Jezus niet zelf het doelwit? Dat merk je vaak aan de lijve. Dat je denkt, hé, ze komen op mij af. Ze moeten mij hebben. Ik heb die strijd te strijden. Nu zijn wij dus doelwit. En dan, in die eindstrijd, waar hij voorop gaat, daar is hij doelwit. En moet je voorstellen dat dat gebeurt. En wat is er dan aan de hand? Dan staat voor het eerst sinds Golgotha, staat Jezus weer oog in oog met de machten der duisternis. En het gaat erom, wie heeft de macht over hemel en aarde. Dan ook heel praktisch in ieder opzicht. Een strijd op het hoogste niveau. Jezus, antichrist. En tegelijk op alle andere niveaus die je zou kunnen bedenken. Ik zal er een paar geven. Jezus op het hoogste niveau. Achter hem, het volgende niveau dus, de zonen Gods. Op witte paarden, hem volgend. Achter die zonen, derde niveau van mijn pad, degene die de strijd niet hebben geleerd. Nou, heel simpel, hè? In ieder geval maar even 3 gradaties. En ik zie dan ook in die eindstrijd, zie ik dus een verticale opstelling. Ik zie geen horizontale opstelling, ik zie een verticale opstelling. En de werkelijkheid is dan ook een confrontatie op alle niveaus. van de hoogste tot de laagste. De legers stellen zich verticaal op en op elk niveau vindt die confrontatie plaats. Zo. De geest van Christus vervult wie bij Christus hoort. Dat is duidelijk, denk ik. En dat heeft plaatsgevonden dan. Dat geldt ook nu, dat de geest van Christus ieder vervult die bij Christus hoort. En dat niet rond één maat of wat dan ook, maar dat op een voor ieder unieke en specifieke wijze. Vandaar dat er niveaus zijn in volwassenheid. We spreken ook in Openbaring over de grote en de kleine. Ja? Terwijl het niks wil zeggen tegenover elkaar. Oh, die is groot en die is klein. Zoals het in het wereldsdenken nu misschien nog wel voorkomt. Maar wat helemaal niet bij het goddelijk denken en bij Gods regering past. Want er past al dat gezeur niet van hoog en laag. Want ze zijn allemaal evenveel waard in de ogen van de Heer. En ze hebben allemaal hun plaats in de ogen van de Heer. Dienend. Dus de hoogste zal niet over de laagste heersen en de laagste zal niet over de hoogste heersen. Even voor in deze tijd geplaatst, hè? Want dan is het helemaal niet meer zo. Goed. Er zijn dus niveaus in volwassenheid. Er zijn niveaus in de gemeente van Jezus Christus, in de eindtijd en dan ook. En datzelfde geldt voor de antichristelijke gemeente. En dat is heel eenvoudig. Ik vind het nog heel simpel althans. Bovenaan staat de antichrist. Daarachter zijn zijn eerstelingen. Degene die met hem in die derde bazuin, je herinnert je nog waarschijnlijk, afgevallen zijn. En daar andere niveaus. En daar mag je op doordenken. Een tegenbeeld dus. Een tegenbeeld van wat in de gemeente van Jezus Christus tot stand is gekomen. En het gaat nu om alle macht in hemel en op aarde. Dus op al die niveaus, snap je? Waar Jezus dus alle macht gaat krijgen. Waar er niets meer, nee niets meer, kan winnen. Vanuit het Rijk der Duisternis althans, op het licht. Prachtig is dat, dat is één. Hou ik maar op laatste. Ja. Ja. Ik wil niet zeggen dat de antichristelijke beweging, dat het alleen machten zijn die aan het einde een strijd strijden. Maar ze hebben mensen te grazen. Mensen die zich eigenlijk met hart en ziel daaraan verpand hebben. En niet meer zich bekeren en omkeren. Dan, hè, dus niet nu, voor de duidelijkheid. Dus zeker niet. Dan denk ik, oh jongens, dus dat is ook nog mogelijk. Nee, want als je nu, meerdere malen gezegd, als je nu gewoon kiest voor het goede, daar gewoon in doorgaat, hè, met vallen en opstaan, dan kom je daar met de hulp van de Heer. Dus even om niet in de verkeerde beïnvloeding terecht te komen, moet ik even zeggen. Goed, punt 2. Jezus en zijn gemeente beslissen deze confrontatie. Dat zal duidelijk zijn. Vorige keer al even gezien. Jezus gaat hierin voorop. We zien dat in 2 Thessalonicenzen 2, waar ik het vorige keer over gehad heb. Hem zal de Heer Jezus doden. Met een woord, een machtswoord, dat van hem uitgaat. Ja? Jezus spreekt dat woord. Welk machtswoord spreekt hij? Het is geschied. En alle nemen dat woord over. En ik hoop dat je daar geestelijk bij denkt. Dat je niet denkt, oh, dan zeggen we allemaal, het is geschied. En dan is er niks meer aan de hand. Maar dat je weet van, hé, dat komt uit dat hart. Dat komt uit een beweging. Dat komt uit een beweging van de geest. En er is niets tegen in te brengen. Het is waar en waarachtig. Alle nemen het woord over. Ik herhaal het. Het dringt door tot elk niveau. Jezus spreekt het op het hoogste niveau. En wij spreken datzelfde woord. Ieder op ons eigen niveau. De geest van Christus doet het dus. Overal, tegelijk, werkzaam zijn. in deze confrontatie met Jezus voorop of bovenaan, zo je wil. Prachtig. Als de Heer dit woord van overwinning uitspreekt, dan nemen die anderen dat allemaal over. Ze dragen het, ze activeren het, ze beleiden het. Mooi, hè? Nou denk je, ja, nou, dat komt dan wel een keer. Ja, maar dat kan je nu toch al oefenen? Ja, niet het is geschied, maar wel machtswoorden. Dat kan je nu al oefenen. He, dat je gewoon heel eenvoudig kan zeggen, de Heer is voor mijn zonde gestorven. Daarom mag ik als een kind van God vrij leven. Ik mag pleiten op zijn vergeving. Heb ik het meest bazaal fundamentele voor een christen. Maar verdergaande dat je machtswoorden durft te spreken in de geestelijke wereld. Tegen demonen die je aanvallen. Ja? Zouden we daar geen last meer van hebben? We hebben net bij punt 1 gezien. Dat nog behoorlijk gebeurt. Je zegt, nou wil ik me daarop richten en daartegen, Heer, met uw hulp, met uw kracht, ook machtswoorden spreken. En die woorden dus dragen, activeren, dat is wat anders dan bestuderen, snap je? Die woorden dragen, activeren en beleiden. En wat is het gevolg hiervan? Jezus openbaart zich totaal op dat moment. En in zichzelf. En in alle, komt hij weer, in al die niveaus, in alle die van hem zijn. De gemeente van Christus openbaart zich in een woord met kracht en autoriteit. Ze spreken slechts één woord. Ja? Wat al een keer tegen Jezus gezegd is. De Heer spreekt slechts één woord. Hij zegt, dat doe ik bij deze. Ja? En misschien soms in je leven nu ook. We hebben zoveel woorden soms nodig en de Heer die spreekt één woord. Nou, dan wil ik dat activeren, dat beleiden. Oké, dat is voor nu. De gemeente van Christus, zei ik, openbaart zich in één woord met kracht en autoriteit. Dan is Hij, Jezus en zijn gemeente. Dan is Hij hoofd en lichaam tegelijk. Daarom maakt dit woord van Jezus niet alleen de wetteloze machteloos. Maar dit woord maakt alle wettelozen machteloos. Op elk niveau. Prachtig is dat. Daar heb je de slag van Harmagedon. En dan kan je nu al, in principe, oefenen met zijn kracht in jouw situatie. De gehele antichristelijke gemeente heeft deel aan deze nederlaag. Op geen enkel niveau blijft er ook maar enige heerschappij van het Rijk der Duisternis bestaan. Prachtig, toch? Het wordt totaal ontwapend op deze manier. Totaal en volledig overwonnen. En zo zegevieren Jezus en zijn gemeente met één allesbeslissend woord. Op elk niveau klinkt, het is geschied. Ja? En dat is niet zoiets als het is afgelopen. Nee. Het is geschied. Het plan van God is volkomen tevoorschijn gekomen. Volledig, één en al licht. Één en al geest. Daar kan de duivel niks meer op. Dan vindt hij niks meer. Dan wijkt hij om helemaal op zichzelf, maar dat hebben we al gezien, teruggeslagen te worden. Punt 3. Een troost ook, heb ik gezegd, als mensen ons ontvallen zijn. Luister goed. Dat kan best iets nieuws voor je zijn. Bij het blazen van de zevende bezuin zien we hen terug. Ja, heb je hem? Worden we met hen verenigd. En ik denk, dit is zo prachtig. Zij zijn inmiddels op hun niveau helemaal vervuld in Heilige Geest. Op hun niveau, wat ze bereikt hadden. En dat is goed voor de Heer. Want dat niveau heeft hij verder vervuld in Heilige Geest. En ook zij spreken dat woord volkomen uit op het niveau van hun leven. Ze spreken samen met jou uit. Ik zeg het dan haast menselijk natuurlijk, hand in hand. Maar het heeft er iets van. Ik kan het verder niet onder woorden brengen. Ze spreken samen met jou uit, het is geschied. Geen duisternis zal er meer vat op hebben bij de ander die jij lief had. Ik denk, ja, dat is zo'n troost en dat geeft zo'n vreugde voor ons nu om door te gaan. Daar gaat het dus ook heen, ja, daar gaat het ook heen. Prachtig is dat. En zij zijn met ons verenigd. En zij maken het onder leiding van Jezus samen met ons af. Het is geschied in die confrontatie bij Hamagedon. Op die niveaus, ja? En ga nou niet denken, oh, maar ik zit op dat niveau en degene die ik lief had zit misschien daar. En hoe komen we dan bij elkaar? Ja, dat is allemaal zo menselijk gedacht. Ik denk dat daar een prachtige vereniging is, hè? Om het zomaar te zeggen. Dat is nog eens een vereniging. Ja, goed. Punt 4. De macht van de boze is volledig doorbroken. En dan het gevolg ervan. Het gaat nog even door op de eerste punten. De gemeente oefent macht uit op alle niveaus. Ze gaat de hemel en aarde vernieuwen. De wederoprichting kan beginnen op alle niveaus in hemel en op aarde. En dan zegt Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want die eerste die waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Dat is mooi, hè? Ja, je denkt, hey, de gevolgen kan ik hier al lezen. De gevolgen zijn dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt van daaruit. Deze periode die nu aanbreekt, na die slag van Hamagedon, laten we het zo maar noemen, voert tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid eerst. Zal ik het eens anders zeggen? Waar God alles bepaalt. Waar totaal geen duisternis meer is. Punt 5. Is dan alles weg en overwonnen? Vraagteken. Nee, niet alles is weg. Niet alles is overwonnen. Want anders waren op dat moment wel, was het wel helemaal voor elkaar. Er moet vanuit het is geschied nog het een en ander geschieden in de richting van de dodenrijk, hoor ik. Van herstel op aarde. Ja? Ik zet het, probeer het een beetje op rij aan je aan te dragen. Er zijn nog machten der duisternis. Die zijn er nog. Je denkt, ja, wat had ik nou? Zijn er toch allemaal weggegaan? Nee. Want er zijn machten der duisternis die zich verschuilen op dat moment in mensen die niet bewust voor de duisternis gekozen hebben. En Jezus ook niet bewust hebben ontmoet. Ze verschuilen, ze verschansen zich. En met die machten gaat de gemeente dan afrekenen. Met die machten moet de gemeente dan afrekenen. Wil er een totaal vernieuwde hemel komen. En dat gebeurt in het duizendjarig rijk. Het hele dodenrijk, met dood aan het hoofd, is ook nog actief op dat moment. Mooi actief, ja, oké. Okay. Ze zitten er nog. Ja, goeie. Heel wat mensen zijn daar ook nog, worden daar nog gevangen gehouden. De dood, vorige keer gezegd, hè, is nu de baas in het rijk der duisternis. En dat dodenrijk moet nog ontmanteld worden, laat ik het zo maar noemen. Dat gaat wel een stap verder, nog een stap verder, dan wat de twee getuigen doen. De twee getuigen ontnemen de dood zijn claim. Zijn claim op de mens. Wat betreft het sterfelijke lichaam. Ja? De gemeente zal dan de dood onder leiding van Jezus Christus helemaal ontmantelen. En de zee zal ophouden te bestaan. Prachtig is dat. Daarom staat er ook in Openbaring 21 vers 1. En de zee was niet meer. Brengt me aan punt 6. We lezen daarvoor een stukje uit Openbaring. waar we vorige keer gebleven waren in hoofdstuk 20. Bij vers 4, daar waren we gebleven. Dat wil ik met jullie lezen. En ik zag tronen en zij zetten zich erop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En degene die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, dat staat er. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus, 1000 jaar lang. De overige doden werden niet weder levend voordat de 1000 jaar voleindigd waren. Dan weten we dus waar die zitten. Dit is nu de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. En ik zag tronen. En zij zetten zich daarop. Gelijk aanwijzen, dat gebeurt na de slag van Harmagedon. Ja? De gemeente van Jezus Christus neemt zijn plaats in nu op de troon. Zij gaat vanuit die troon de vernieuwing in hemel en op aarde afronden. En dan staat er, en het oordeel werd hun gegeven. En dan wil ik weten wie dat zijn. Nou, dat wordt genoemd in Openbaring 20 vers 4. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, om het woord van God. Dat zijn mensen die in een vroegtijdig stadium zijn overleden. Ik zeg het even heel algemeen, maar altijd bij deze dingen wilde horen. Ik heb het er niet over dat ze dat je bedoelt van, oh, ze wisten precies hoe het allemaal al ging, want ze hadden toevallig ook die studies gevolgd. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het dat hun hart, hun verlangen en eruit is gegaan. Dat de zaken op orde zouden komen. Dat ze zelf op orde zouden komen. Dat het wat hemel en aarde betreft op orde zou komen, om het even algemeen aan te geven. Zij horen ook bij die overwinnaars, dat hebben we gezien in de eerste punten. En wie nog meer? En degene die nog het beest, nog het zijn beeld hadden aanbeden. Even goed zeggen, ja. Dat is de tweede groep. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aanbeden. Die het merkteken, staat er, niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hebben. Dus in hun denken en in hun handelen hebben ze zich ervan vrijgemaakt of van vrijgehouden. Het kan me niet schelen hoe je het uit wil leggen. Maar je bent altijd bezig met je vrijhouden en verder vrij maken van al het negatieve, al het verkeerde. Dat is dus de gemeente, die tweede groep, die in de eindtijd door al die zaken heen is gegaan. En zij met elkaar, eerst twee groepen, worden na het blazen van de zevende bezuin, we hebben dat gehad, verenigd met hun Heer. Ze strijden samen met hem de strijd van Harmagedon. Ze zetten zich op de troon. Ik denk de afronding is dat van wat bij de zevende bezuin inzet. Zij mogen zitten op de troon. De macht die zij gevestigd hebben in de eindstrijd, in die strijd, ja, daar zijn ze naartoe gegroeid, hebben ze gesteld onder leiding van Jezus. Die macht, die mogen ze nu gaan inzetten voor het herstel en voor de wederoprichting van alle dingen. Heersen over. En dan denk je, ja, dat vind ik een vervelend woord. Maar dat is toch het doel van God met zijn gemeente in de geestelijke wereld. Op de troon komen om te heersen. En dat heersen, dat doelt dan op een beheersen. Een alles kunnen dragen, een bewaren van alles. Het in alle volheid laten functioneren. Dus, bijvoorbeeld, de aarde laten functioneren zoals God het bedoelt. Heersen op deze manier kan alleen als je een geestelijk, volmaakt, verheerlijk mens bent. Dan kun je namelijk optimaal werken met de krachten van de hemel. En je komt tegen dat je zegt, ja broeder, waarom kan dat nou niet? Nou, daar heb je hem dan. Dus we kunnen nog niet, al, heb je heel goed gezien. Maar daar gaat het wel naar toe. En ondertussen laat je dus niet afschrikken. Of dat je zegt, ja als het zo moet, dan wacht ik nog wel even. Maar nu in je persoonlijke strijd kun je al alles inzetten wat je hebt aan macht. En alles wat de Heer heeft, kan hij daarin aan gaan vullen. Mooi is dat. Dan kun je ook al een beetje in de richting van meer optimaal werken met de krachten van de hemel. Daar smijt je niet mee. Nee, daar beheers je mee. Eigen leven en zo in de geestelijke wereld naar alles wat er op je afkomt. Dan kun je één woord spreken, eindtijd, en het gebeurt. Ja, misschien moet je er nou meer spreken. Kan wel eens, ja. Maar laat je nooit ontmoedigen daardoor. Je zegt, ik ga verder. Ik spreek het uit. Ik spreek het aan. Eén woord spreken. En het gebeurt. Dan ben je koning in de geestelijke wereld. En hier zitten koningen in wording. Ja, toch? Dan zeg je, daar ben ik naar op weg. Daar wil ik in oefenen. Vandaag, morgen, heerlijk. Op mijn werk, heerlijk. Neem eens even wat onaardigs. Ja? Heer, ik kan daarin oefenen. Prachtig. Om de krachten van de hemel aan te wenden. In al die duffe bedoelingen. Waar je soms ineens. Oh, wat een duffe zorgwerk nou in zit. Wend de krachten van de hemel maar aan. De krachten van het leven. Van de Heer. Dan ben je al een beetje koning. In de geestelijke wereld. Juist in die nare situaties. Niet uit jezelf, maar geholpen door hem. Dan gaat het daar naartoe, en dat is weer de eindtijd, dat je alle dingen draagt, niet door de kracht van je woord, maar door het woord van jouw kracht. Dat is een Hebreeën tekst. Vind ik altijd zo apart. Alle dingen dragen door het woord wat er van jouw geest, jouw kracht, dus dat van God, uitgaat. Prachtig is dat. Want die ander die zegt, ja maar ik zeg hetzelfde, waarom werkt het dan bij mij niet? Of weer een ander misleid zegt, oh dan moet ik voortaan dat en dat zeggen en dan gaat het wel. Nee, het gaat om het woord van jouw kracht, ook nu al. En dat heeft niks te maken met, oh dan leer ik dat even uit en dat ga ik zeggen. Maar dat heeft te maken met kracht, met geest, met heilige geest. Met vereniging nu al, voor een deel, met de Heer. Door één woord uit te spreken, moet je toch voorstellen, komen er dingen op hun plaats. En zeg nou niet dat dat nu niet gebeurt, want soms kun je in een gesprek hebben dat er één woord naar je toe komt, en misschien vanavond ook, in de studie, en je, er vallen dingen op hun plaats, voor jouw leven. Dat is toch prachtig? En als je dat nou nooit hebt, dan wil ik alleen maar zeggen, laat je niet ontmoedigen, maar ga er vanaf vandaag eens naar zoeken. Dat je zegt, ik wil het opmerken, Heer, dat u één woord spreekt, en dat ik het opmerk, en dat de dingen, juist waar het moeilijk is, ineens helder staan voor mijzelf. Mooi is dat. Dan zie je al, dat is niet ver af. Dan hebben we het notabene over de slag van Armageddon en daarna. Dan kan ik nu al, ja want het staat niet los van elkaar. Zo van, we krijgen aan het einde blok Armageddon. Ja kom nou. Dat ontspruit hier uit je leven nu, uit de gemeente nu. Zowel plaatselijk als, zeg maar gewoon universeel. Ja? De dingen dragen door het woord van jouw kracht. En je spreekt een woord en de dingen komen op hun plaats. En er gebeurt wat je zegt. Soms zeg je misschien een keer, eindelijk gebeurt er wat ik zeg. En dan bedoel je niet dat de kinderen nu naar je luisteren. Hè? Maar je bedoelt dat je inderdaad in jouw leven dingen aangeeft en uitspreekt en het gebeurt. Bij jezelf, bij mijzelf dus beginnend. Die positie van koning in hemel en op aarde is hier, ik ben weer even op dat punt, hè, aan de orde voor de gemeente van Jezus Christus. En Jezus zit op de troon om vanaf dat moment samen met zijn gemeente de rest van het plan van God uit te gaan voeren. God heeft Jezus alles in handen gegeven. Je kent de teksten daarvan, hè? De gemeente heeft nu op dat moment alles door Jezus in handen gekregen. Door Jezus, dus van God, om geen misverstanden te krijgen in de leer, ja? Door Jezus in handen gekregen, dus van God, ik herhaal het. En vanaf dat moment is er voor eeuwig een eenheid tussen hoofd en lichaam. Jezus Christus in heel zijn gemeente openbaar, moet je je voorstellen. Als koning, als priester. En wij, nou, dan zing je al lang niet meer van, wat zullen we nou eens bedenken met de samenkomst of zo? Of hoe zou de aanbiddingsdienst verlopen? Ja, of zullen we nog een dankdienst houden? Nee, jongen, er is leven, er is geest, het bruist allemaal. En dan moet je niet zeggen dat dat nu niet zo is, want dan kom ik weer bij het nu-moment. Wil ik dat opzoeken voor mijn leven? Dat ik daar straks sta, hè? Ook in de aanbidding zien. Bruisend van leven en niet van, nou, die koffie vanmorgen was ook niet te drinken. En onderweg was altijd een beetje tegen. En die wegomlegging ook altijd. En dan kom ik nog te laat ook. Ik geef even precies aan, met mijn woorden dan even, hoe het zou kunnen werken. Heerlijk, dat is allemaal van je af. En dat kan je nu al in oefenen. En dan sta je daar te popelen van, kan ik al gaan bidden? Kan ik de Heer al groot maken? Of niet? Man, doe niet zo raar. Nou, onderzoek je dan. Ja? Doe ik ook. En als dat niet werkt bij mezelf, wil ik ook eerlijk zijn. En zeggen, hey, Heer, waarom werkt het niet? En dan niet van stom het raar. Maar Heer, ik wil nog meer uw heerlijkheid. Ja? Nog meer uw leven. En u daarom groot maken. Prachtig is dat. Dus dan zie je, als je even aan die eindtijd denkt, kan je ook nog aan nu denken. Eindtijd. Jezus Christus in heel zijn gemeente openbaar. Ik zei het al. Als koning en priester. Hij is de koning der koningen. En denk nu maar aan jezelf bij het laatste. De grote hoge priester. De Heer der Heren. In zijn totaliteit heeft de gemeente dan een plaats dus als van een koning. Zij heeft alle macht om alles tot vernieuwing te brengen in hemel en op aarde. De gemeente deelt dan in de positie van Christus. In zijn heerlijkheid. In zijn macht. In zijn koningschap. Wij ontvangen de volheid uit hem. En we mogen met hem helemaal één worden om vanuit die volheid alles te gaan vervullen wat God bedoelt. Een heerlijke zaak waar je nu al gereed voor mag maken, want je mag nu al vervullen wat God bedoelt. Dus het staat niet los van elkaar. Maar dan in het totaal van hemel en aarde gaat het dan gebeuren. Prachtig, ja? Hij zegt, die bergen, nou die zijn eigenlijk een beetje te hoog geworden. En die zeeën zijn ze niet een beetje te groot. Ja? En andere dingen is dat niet een beetje te weinig. Even over de aarde gedacht, goed. Punt 7. Ik heb dat genoemd. Troonsbestijging en wederkomst van de gemeente. En ik wil met je lezen. Troonsbestijging en wederkomst van de gemeente. Zo heb ik het genoemd. En ik wil met je lezen Openbaring 15. Openbaring 15. Openbaring 15. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het lam, zeggende, Nou, dat lied kent u. Ja? Ik denk, hier heb je ook Harmageddon in hoofdstuk 15. Hier heb je ook het gevolg. Hier heb je de lofzang. Ze zijn door die glazen zee heen gegaan. Ja? En dat glas met vuur vermengd, kan je ook nog wel iets bij bedenken. Ja? En je denkt, hey, het is op een of andere manier is het wel een hele pool geworden. Maar ze zijn er doorheen. En waar ligt die glazen zee? Ja, ik bedoel niet geografisch hoor, maar dat snap je. Wat? Voor de troon. Openbaring 4 vers 6. Als je denkt, hey, waar halen we dat vandaan? Door die glazen zee gaat het aan op de troon. En hier in openbaring 15, wat ik gelezen heb, de hele context even zien, zijn ze door alles heen en is het bestijgen van de troon aan de orde. Na die overwinning bestijgen ze, openbaring 20 vers 4, de troon. Als je nou over troonsbestijging nadenkt, dan weet je, Jezus bestijgt als eerste de troon. Is vaak over gesproken. Dus dat weet je, bij zijn hemelvaart. Dat gaat gepaard met jubelzang. Minstens van de engelen. Ja? Hier zal de troonsbestijging ook vergezeld gaan van jubelzang. En je hoort het gejubel als het ware al in dat lied wat erachter staat, wat ik niet met je gelezen heb. Ja? Hier zal de troonsbestijging ook vergezeld gaan van een wederkomst naar de aarde. Dat is de belofte. Als Jezus er staat in Handelingen 1 vers 11. En dan wordt er gezegd als hij dan aan het oog onttrokken is. Dus hij heeft de troon bestegen. Hij heeft zijn verheerlijk lichaam afgelegd. En is in een nog hogere dimensie op de troon terechtgekomen. Dan wordt er gezegd, deze zal weer terugkomen zoals je hem hebt zien opstijgen. En iedereen denkt, oh dat is dus op die berg. En dan komt hij daar, hoep komt hij daar terug. Ja. Maar hij komt wel terug, voor de duidelijkheid. Hij blijft niet in die lucht na de slag bij Harmageddon. Want hij komt terug. En al de hele gemeente bestijgt die troon en komt dus ook terug. Want anders hadden we toch geen 1000-jarig rijk. Dan kon het herstel toch niet aanvangen. Dan hadden we een heel zooi mensen rond. Ja toch? Nou, ik hoop dat het kan plaatsen. Als Jezus hier met zijn gemeente het koningschap over de aarde aanvaardt. En zijn wederkomst met de zijne voltooid, dan is er ook een troonsbestijging. En die troonsbestijging is de afronding van de wederkomst van Christus. En die wederkomst zet in bij het blazen van de zevende bezuin, heb ik het over gehad. En wordt voltooid na de slag van Harmageddon. Dus die wederkomst, ik pak even wat gevoelige punten soms, even op rij, gaat gepaard met een opname van de gemeente in de lucht, weet je nog? En die opname is, tijdelijk die gemeente blijft niet weg en zegt, nou het is hier veel beter en dag. Nee, die gemeente die komt terug, omdat de Heer ook terugkomt. Hij heeft dat gezegd. En het is dus niet de bedoeling dat met de wederkomst van Jezus de gemeente opgenomen wordt om opgenomen te blijven. Dag, zo niet. Ja? Even om een paar leringen recht te zetten, als je daar nog kronkeltjes van had. De bedoeling is immers dat de gemeente met Jezus Christus op aarde verschijnt in alle volheid en heerlijkheid. En daartoe, maar dat weten we al lang, ik herhaal dus, moet eerst de slag in de lucht gestreden worden. Daartoe is de gemeente van de aarde losgemaakt en neemt ze met haar Heer die positie in. Maar nu, ik zit op dat punt dat de strijd gestreden is, komt zij weer. En zal Jezus Christus dus verschijnen met de zijn. Ja? Niet alleen aan die wetteloze als hij komt, maar nu ook aan alle andere volgende fase die er nog zijn op aarde. Mooi is dat. Kan. Het dodenrijk is. Ja, maar dat is in het kader van de handeling ten aanzien van het duivel. Ja? ten aanzien van... die komt er niet uit voor die tijd. En er moet nog een korte tijd losgelaten worden. Komt nog hoor, ga ik nog uitleggen. Voor zover je zegt, dat is nieuw. Maar het is niet in die zin op slot dat je zegt... nou, tijdelijk is er wegens vakantie, kan er niks afgeleverd worden. Zo niet. Dat is het duizend jaar rijk. Ik kan er heel kort in zijn. Ik ga de 5 avonden geloof ik overhouden. Ik zal heel proberen... in één zin er iets over te zeggen. Het is zo dat mensen zich... als die volheid van de Heer zich openbaart... in zijn gemeente, moet toch voorstellen... ja, dat er zoveel zal moeten vluchten. Ze zullen aangewezen worden. De mensen zullen ze loslaten. En ze mogen delen in de zegen. En er staat er ook dat degene die dat niet aanpakt... wat gebeurt daarmee... die gaat direct dood. Want daar zegt het Rijk de Duisternis... hebben en nu gelijk meteen. Bam. Nou, hele rare werkingen, want dat heb je nu niet. Verschrik niet. Dat heb je nu niet. Maar dan zitten we ook weer in een veel verdere fase. Dus laat het ook weer geen angst aanjagen. Weet zelf als ik in het begin zei. Heb in de gaten. Ik denk, hé, daar gaan dus andere dingen in werking. Maar wat betreft het licht. Snel. En mooi. En vol. Wat een gemeente komt er dan. En wat weinig getop zal er dan op zijn. Ik durf het gerust zo te zeggen. Wat weinig getop. Arjan.
Duizend jaar, zal dat duizend jaar zo zijn?
Nee, ik geloof niet. Symbolisch. Ik kom nog op het duizendjarig rijk terug, als je het niet erg vindt. In 5 avonden. Korte uitleg. Zie het even, wat mij betreft, in... laat ik maar de wetenschappelijke term gebruiken, symboliek. Ja? Dus niet dat je zegt, nou we hebben nu nog 1 jaar over en dan zijn ze om. Hè? Men heeft wel eens gedacht, er komt een rijk op aarde van 1000 jaar. En toen was er iemand en dacht, die was koning, nou dan zal die het wel worden. Maar ja, dat lukte toch ook weer niet. Dat is al eeuwen geleden. Hè? Met Habsburgse Rijk geloof ik was dat, dat speelde. Goed. Terug naar de studie. En ik zei dat hij weer komt met de zijnen. Dat heb ik al aangegeven. En verschijnen zal aan de anderen, alle anderen die er nog zijn. Ja? Zij zullen zien wie de koning der aarde is. Daar heb je het. Begin van het duizendjarig rijk al. En wat het inhoudt om gemeente van Jezus Christus te zijn. Dan kan je zeggen, kunnen ze dat nou niet zien? Ja, dan kunnen ze nou ook zien. Als ze hier in de gemeente komen. Kunnen ze, als ze goed kijken gelijk, kunnen ze zien. Hé, wat houdt het in om gemeente van Jezus Christus te zijn? Maar dan in zijn volheid, snap je? Zoveel fases, helemaal vol. Dus niemand die loopt met de mopper en die zegt, nou, dan moet ik weer daarheen. Dan moeten we dat nog doen voor de gemeente. Dat is er helemaal niet meer. Vind je die prachtig? Daar hebben we allemaal geen last meer van. Geen enkel moment meer. Ik kan het me voorstellen. Ik denk, dat lijkt me geweldig. Ja? Goed. Hij verschijnt, Jezus, geheel in de zijne en komt nu dan ook weer met de zijne op aarde. 1000 jaar rijk. De opname van de gemeente, ik herhaal, heeft een tijdelijke functie. Nu gaat zij met Jezus Christus regeren vanuit de hemel op aarde, waar zij ook verschijnt. En de bevrijding van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid is een feit. Mooi is dat. En dat komt omdat je tegelijk ziet dat de vrijheid van de heerlijkheid van de Zonen Gods... Ik praat alleen Paulus maar na hoor. Maar je denkt, wat is dat ineens ingewikkeld? Ja? Romeinen 8 vers 20... De vrijheid van de heerlijkheid van de Zonen Gods is aanwezig. Mooi hè? In zijn volheid. Ja? Nu nog niet in zijn volheid. Dan wel. Nu kan je er al een beetje van voelen. Als het goed is. Dan zijn volledige volheid. Die gemerkt zal worden. In ieder opzicht. Ja? Heel. Gaat het worden voor heel? Ja? In 5 fases, 5 studies van het 1000-jarig rijk. Ik hou je er expres af, hè, want ik denk, dan moet ik het allemaal uit gaan leggen. Ik ga 5 avonden in alle rust nemen om dat te ontvouwen. Snap je? Maar het klopt, in principe klopt het dat je zegt, dat gaat komen voor heel. Want ik zeg, wederoprichting van alle dingen. Dus... ja.
Dus het mooie is, als je nog even op rij zet bij die zonen vanuit Romeinen 8, vers 20 en 21. Eerst was alles nog onderworpen aan vruchteloosheid. Toen hebben we gezien dat die zonen tevoorschijn kwamen, waarnaar de schepping uitzag. En de zonen die zijn tevoorschijn gekomen, de gemeente is tevoorschijn gekomen, openbaar gekomen. De dienstbaarheid aan de vergankelijkheid is doorbroken toen de dood overwonnen werd. Voor hen, en nu gaat dat verder, verder, verder. Omdat ze het heft in handen hebben gekregen na de slag en de overwinning bij Armageddon. En nu is die vrijheid van de heerlijkheid der zonen Gods in het koningschap getoond. De zuchtende schepping, daar kom ik, want ga ik de vraag beantwoorden indirect. De zuchtende schepping gaat bevrijd worden en in alle delen hersteld worden. Waar nu dat zuchten, hetzij dat je zegt, hoe houden we het nog uit hier met u? Hetzij dat je positief, dat je zegt, Heer, ik verlang dat dat gaat komen. Ja, dat gaat komen. En als je het weer voor jezelf plaatst, dan zeg je, oh Heer, ik hoef niet overal op te wachten tot, nee, jij niet. Want jij zit in die beweging van leven ontwikkelen met hem. We spreken dan, wat begint er dan? Dat noemen we de bruiloft van het lam. Ja? Dus duizendjarig rijk, dat kan je ook noemen de bruiloft van het lam. Jezus en zijn gemeente, ik heb het net een paar keer uitgetekend, één volkomen één. Nou, als dat niet de bruiloft van het lam is, vandaar Openbaring 19. Ik heb daar best eens raar mee zitten puzzelen, dat ik denk, hoe moeten we dat nou weer insteken in het verre verleden? Maar dan zie je de bruiloft van het lam. En ik hoorde als een stem van een grote schare. Sorry, ik wacht even. Ja, ik was te snel. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele water, en als een stem van zware donderslagen, zeggende, halleluja, want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want die fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Prachtig, de bruiloft van het lam vangt aan. Een andere benaming voor het duizendjarig rijk. En volgende keer zullen we dan ook beginnen met de beginsituatie te schilderen van het duizendjarig rijk. Je hebt er nou al een klein beetje iets van geproefd. En je ging expres, ging je daar al op bevragen uiteraard. En dan gaan we vervolgens alle processen die daar plaatsvinden, want daar kan je heel wat vragen over stellen, nu al, die gaan we dan aan de orde stellen. En ik zal dat in zo'n 5 keer zal ik dat met je doornemen. En als daar vragen ontstaan, schrijf ze op, geef ze aan. Want dan probeer ik die daar weer in mee te nemen. Of ik zeg dat komt op avond 4 of zo. Ja? Goed. Nou, ik zou zeggen, doe er lekker je voordeel mee.